En ook mevrouw Groenendijk, die enkele gedichten zal voordragen. Dankbaar ook dominee Groenendijk, ook voor het regelen ook van deze oudere middagen. De laatste nu van dit seizoen. We hopen september weer te kunnen beginnen. En dan hopelijk ook weer dat we elkaar kunnen ontmoeten, ook samen. We willen nu aan het begin van deze middag eerst bidden om Gods zegen. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat we hier in de kerk kunnen zijn, dat ook de koster allerlei dingen in gereedheid heeft gebracht en dat we door beeld en techniek ook verbonden kunnen zijn met velen. U kent een ieder, u weet wat wij nodig hebben en wij bidden u dat ook deze middag tot zegen zal zijn, tot bemoediging. Als we uit de Bijbel lezen, als we daarvan zingen, daarvan horen op allerlei wijze. Geef allen die een taak hebben ook kracht en wijsheid wat nodig is. En dat we, ook al zien we elkaar niet, op afstand toch een verbondenheid is. De verbondenheid in u, de levende Here. U de opgestane Heer Jezus Christus, u die ons ziet en hoort, u die ons kent, u die weet wat wij nodig hebben. Ook juist deze tijd dat we leven uit Pasen, dat die paasjubel niet alleen afgelopen paasdagen er was, maar ook vandaag en alle dagen van ons leven. Dat ons hoop geeft, dat u bent opgestaan, dat u de dood hebt overwonnen, dat u leeft, dat tot troost is. In welke omstandigheden we ons ook bevinden van zorg en verdriet, u kent ons. Wees ons allen nabij en zegen ons in Jezus' naam. Amen. Wij willen nu lezen uit 1 Korinthe 15, eerst vers 17 tot en met 22. 1 Korinthe 15, het bekende hoofdstuk over de opstanding. De achtergrond was niet zo positief. In de gemeente van Korinthe was er wat twijfel ook over de opstanding van de Heer Jezus, van de opstanding van de doden. En zelfs van de opstanding van de Heer Jezus. Maar Paulus toont aan, Jezus is echt opgewekt, door velen gezien. En hij geeft ook nog meer aanwijzingen, dat ook zoals Christus is opgewekt uit de dood, zo zullen ook allen die in Christus geloven eens worden opgewekt uit de doden. En ook met lichaam. Maar die Corinthiërs, die Grieken telden het lichaam niet zo mee. Het ging vooral om de ziel. En het geloof is ook het lichaam belangrijk. En zo hebben we dit mooie hoofdstuk ontvangen, het lange hoofdstuk, waarvan we dus twee gedeelten lezen. Nu eerst vanaf vers 17, uit 1 Korinthe 15. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Dan lezen we verder vanaf vers 50 tot het eind. Uit 1 Korinthe 15, hetzelfde hoofdstuk dus, vanaf vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft, door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. We willen zo nadenken vooral over dat laatste gedeelte wat we gelezen hebben. En in het bijzonder vers 55, waar Paulus uitroept: dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar eerst luisteren we, en thuis kunnen we ook meezingen, naar een opname van Psalm 68, vers 10. Ook een paaspsalm, de lof aan God, die God die ons heil schenkt, genade, redding, zoals bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geeft. Ja, zo mag de paasjubel klinken in psalmen en liederen. Ook deze middag, God is het waard als we denken aan dat wonder, dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het leven. De steen is weg. Als we denken ook rond Pasen aan de dat schip dat het Suezkanaal vastlag, goede week geleden, en daardoor een enorme file van schepen, ook in het Suezkanaal, zo'n blokkade. En zo, dat is natuurlijk die steenblokkade, de doodenblokkade, maar toen dat schip weer werd teruggetrokken, was er vrije toegang. Zo een vrije toegang tot God. Hij leeft, de opgestane Heer en Heiland. In dat vertrouwen mogen we Pasen vieren. En juist Paulus spreekt ook van die paasjubel in 1 Korinthe 15. Hij is er vol van. En dan heeft hij het in vers 55 over een prikkel. Nou, vroeger heeft u misschien ook wel zo'n prikkel gebruikt. Zo'n prikkel, dat was een scherpe punt waarmee men wel stak in de benen, poten of het achterste van een paard of een ezel. Zo'n beest dat voor een wagen stond, dat een ploeg moest trekken. Maar zo'n dier was wel eens onwillig. En dan gebruikte zo'n boer een prikkel om het dier op te jagen, zodat het verder ging. En nou zegt Paulus, de dood is ook een prikkel. De dood jaagt ons op. De dood doet ons pijn. Ja, als we geliefden missen, dan herkennen we dat. De dood, een prikkel die ons geprikt heeft, die heel dichtbij kwam. Ja, en ook als we zelf ernstig ziek worden, als het sterven dichterbij komt, dan is het toch een stuk huiver. Als we angst voor de dood zijn. In deze wereld wordt wel gezegd, de dood is gewoon, de dood die hoort bij het leven. Maar ja, als die er toch heel dichtbij staat, dan is er iets van een ontzetting en vaak ook angst. Je moet afscheid nemen. Je moet geliefden loslaten. En dat is pijnlijk. Maar nu zegt Paulus, dood, waar is nu uw prikkel? Dood, waar is nou wat ons pijn doet en huiver? De prikkel is weg. Nou, wat bedoelt Paulus daarmee? Nou, dat woord prikkel kun je ook vergelijken en ook vertalen met het woord angel. Een angel waarmee bijvoorbeeld een insect, een wesp, een bij, je kan prikken. In de Bijbel wordt dat ook zo vertaald, die angel met een prikkel. En, nou ja, als zo'n insect je steekt, kan dat ook best pijnlijk zijn. Het kan rood worden en krijgt een bult. En sommige mensen zijn heel gevoelig voor zo'n prik van een insect. Soms een allergische reactie. Sommigen die er heel ziek van worden. Het kan zelfs dodelijk zijn op een bepaalde plek geprikt te worden. Juist ook omdat door die angel, die prikkel, vergif in je lichaam komt. En ja, dan moet ik denken aan Marit. Marit, een kleine meid die een keer met haar vader en moeder in de auto zat. En onderweg was dan eens een bij in de auto gekomen. En Marit hoorde het en zag het en die schreeuwde het uit. Papa, mama, een bij. Want ze was heel allergisch voor een steek van een bij. Ze wist dat ze er heel ziek van kon worden. En ze was heel bang daarvoor. Maar haar vader en moeder wisten het. En haar vader zette de auto langs de kant van de weg. En ze probeerden die bij te vangen. En op een gegeven moment had moeder de bij in haar handen. En niet lang daarna prikte die bij in haar hand. En van schrik liet ze de hand weer los. Het was pijnlijk voor haar. Maar die bij, die vloog weer verder. En Marit schreeuwde het weer uit. Papa, mama, die bij. Maar haar moeder liet haar hand zien. En ze zei, je hoeft niet meer bang te zijn, Marit, voor die bij. Want die bij heeft mij gestoken. Kijk maar in mijn hand. Daar zit nog die angel. En die angel kan die bij nu niet meer gebruiken. Al vliegt die bij nog rond. Je hoeft er niet bang voor te zijn. En zo, zegt Paulus nu, zo is Jezus gestoken. Daar op Goede Vrijdag, aan het kruis van Golgotha. Daar stierf hij. Hij ving die doodsteek op. Kijk maar in zijn handen, die doorstoken zijn. Maar hij heeft de dood ook weer overwonnen. Hij leeft. Hij is opgestaan. De dood is verslagen. Totaal. Christus is niet opgestaan zoals Lazarus of dat dochtertje van Jairus of die jongen uit Nain. Die zijn later ook weer gestorven. Maar Christus is opgestaan om voor eeuwig te leven. De dood is overwonnen. En daardoor is de dood van karakter veranderd voor ons. Omdat Christus overwonnen heeft. En dat is wat wil de Bijbel doorlezen. Christus die gestorven is, ja wat meer is, die ook is opgewekt. En in hem zijn wij meer dan de overwinnaars. Door Christus die de overwinning behaald heeft. Ja, hij heeft verlost uit degene die uit de hand van de boze, die de macht over de zonde had. Christus heeft de dood teniet gedaan, schrijft Paulus. Op vele plaatsen staat het als een jubel. En zo ook hier. Aan de ene kant die dood, een vijand, waar je toch met huiver over spreekt. Je hebt toch de neiging om wat zachter te spreken. Maar hier balt Paulus als het ware de vuist. Dood, je bent verslagen. De laatste slag heb je verloren, de beslissende slag. En eigenlijk een prikkelende vraag aan de dood. Waar is nou je prikkel? Hoe machtig je ook bent. In het geloof weten we het. Leven is niet eindeloos. Niet eindig. Het is voor eeuwig. Er is uitzicht ook over het dodengraf heen. En zo daagt hij het uit, die dood. Maar spottend vraagt hij het. Dood, waar is nou je prikkel? Ja, zegt u, maar is het nou wel gepast dat Paulus dit zo zegt, dat hij zo de dood uitdaagt? Want hoeveel mensen sterven nu niet elke dag? Het komt soms zo heel dichtbij. En hoeveel liggen daar niet op de begraafplaatsen al? En dan worden de meeste mensen in Nederland tegenwoordig zelfs gecremeerd naar hun sterven. En u zit misschien wel alleen thuis. En u stond vanmorgen alleen op. En u gaat vanavond alleen naar bed. En met eten bent u meestal alleen. En u moet alleen ergens naartoe. En u komt alleen weer thuis. En het is zo stil, het is zo leeg. Nadat uw man gestorven is. Ja, toen we nog samen waren, toen kon u wel meezingen, die paasliederen. Maar nu, ja, wat heeft die dood niet een macht? En wat zijn we kwetsbaar? Ja, in die zin weet Paulus daar ook alles van. Juist in dit hoofdstuk noemt hij de dood ook de laatste vijand. Die dood die macht heeft. En die dood die lijkt toch vaak nog te winnen. Daarom sterven velen. En zolang Jezus niet is teruggekomen, moeten we toch allemaal sterven. En wat kunnen we er tegenop zien? En toch, ondanks dat. En toch, zegt hij, de dood is overwonnen. En Paulus, hij zingt ervan. Opdat we mee gaan zingen. In dat geloof en dat vertrouwen. Ja, die dood, het is wel een tunnel. En soms een lange tunnel waar je doorheen moet. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Een beeld wat onze regering nog wel eens gebruikt in deze tijd. Als het gaat over bestrijding van corona. Al zeggen ze het lang. Maar juist in het geloof mogen we het zeggen. En weten we, God is erbij. Ook als we door die tunnel heen moeten. Hij wil met ons zijn alle dagen tot in eeuwigheid. Ook in het dal van de schaduw van de dood. Hij is er, hij leeft. En de Heer Jezus zei zelfs, je zult de dood niet zien. Zoals de catechismus het ook zegt, hè? Waarom moeten wij nog sterven, nu Christus voor ons gestorven is? Nou, die dood is voor ons geen betaling, maar een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Het is een overgang van het ene leven naar het andere, naar het eeuwige. De prikkel van de dood is weg. En eens zal de laatste bazuin klinken, hebben we gelezen. De laatste bazuin. Ja, vele bazuinen zullen klinken uit de hoogte, links en rechts. En duizend stemmen zullen ons omringen. Als Jezus terugkomt, en dan zullen de graven openbreken. En dan zal het ten volle zichtbaar worden dat Christus overwinnaar is. Dat hij de triomfator is. En dan op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal geen graf meer zijn. Nou ja, misschien nog één graf. Eén graf waarop staat, hier ligt de dood begraven. Die zal er dan niet meer zijn. En daarom zijn we natuurlijk als christenen ook voor het begraven van de lichamen van hen die gestorven zijn. Begraven als een zaaien. In de hoop van de opstanding. Dat beeld gebruikt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Een heerlijk hoofdstuk over de opstanding. In het Nieuwe Testament natuurlijk naar Pasen. Al was het in het Oude Testament al voorzegd. Want onze tekst is een citaat uit het Oude Testament. Aan het slot van vers 54 staat: dan zal het woord geschieden dat geschreven staat. De dood is verslonden tot overwinning. Dat is een citaat uit Jesaja 25. Een heerlijke tekst, de dood is verslagen. En de overwinning op de dood is behaald. Maar ook het vervolg, vers 55, komt uit het Oude Testament. Mijn Bijbel zat ook een tekstverwijzing bij. Die woorden dood, waar is uw prikkel, graf, waar is uw overwinning, komen uit Hosea 13, vers 14. Als je het slot van Hosea 13 leest, dan zie je dat het nog niet zo makkelijk hoofdstuk. Het gaat ook in ieder geval over het oordeel over Israël vanwege de zonde. En er zijn de vertalingen die het slot van Hosea 13, vers 14 vertalen net zoals het hier staat in 1 Korinthe 15. Als een overwinningslied. Uiteindelijk de dood wordt overwonnen. Maar andere vertalingen van Hosea 13, vers 14 hebben, ja, die dood lijkt het laatste woord te hebben. Als een teken van het oordeel over de zonde. En ja, maar dan is het toch wel vreemd dat Paulus dit aanhaalt. Dit citeert in het machtige hoofdstuk over de opstanding. Ja, maar juist nu Christus, die dood is ingegaan. Zie zijn handen die doorstoken zijn. Hij werd geprikt, de doodsteek in hem. Opdat hij ons zou verlossen. Hij die de zonde wilde dragen aan het kruis. De straf die wij verdienden. En juist daardoor, door Christus, kan Paulus het nu zo zeggen. En daar wijst ook het vervolg op. De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Want waarom moeten we sterven? Vanwege de zonde. In het paradijs was er geen dood. God had nog gewaarschuwd. Die ene boom niet eten. Want als je dat wel doet, dan zul je de dood sterven. En toch aden Adam en Eva. En zo kwam de dood in de wereld. En dat maakt het des te erger. We hebben het er zelf naar gemaakt. Door het verkeerde wat wij doen. De wet is duidelijk. En toch overtreden wij steeds weer die wet. Het is zelfs zo dat juist omdat er een wet is, we geprikkeld worden om vaak het verkeerde te doen. Juist dat wat verboden is, heeft op heel veel mensen een stukje aantrekkingskracht. En dat mensen toch juist daarom het verkeerde doen willen. Maar nu het wonder. Christus, hij heeft die wet volkomen gehouden. Hij heeft zelfs onze zonden op zich genomen. En ook die straf daarop, ook de dood. Omdat hij ons het leven zou geven. En daarom eindigt Paulus aan dit machtige hoofdstuk met de lof aan God. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hem zij al de eer, de lof, de aanbidding. Om zijn grootheid, zijn majesteit, die juist betoond heeft op Goede Vrijdag en de Paasmorgen. Dat de machten van de zonde, de duivel, de dood, verslagen zijn. Dat is het heerlijk evangelie, die ons de overwinning geeft. Wij kunnen de overwinning zelf niet behalen. In eigen kracht lukt dat nooit. Het is een genadige schenk van onze God, in zijn goedheid, in zijn liefde, deelt hij het uit. En wij ervaren juist onze zwakheid. In die strijd tegen de boze, tegen de zonde, de dood. We kunnen er niet tegenop. Maar daarom hebben we juist Gods kracht nodig. En vertrouwen we op hem. We mogen ook delen in zijn overwinning. Ook al lijden we nu soms nog nederlagen tegen de zonde. En ook zolang Jezus niet is teruggekomen, uiteindelijk moeten we allemaal sterven. Maar in Christus meer dan overwinnaar. Dat is vast en zeker. Die kan niets en niemand ons afnemen. Een sporter die kan vandaag geëerd worden omdat hij vandaag wint. Maar morgen verliest hij de wedstrijd weer. Maar in Christus zijn we meer dan overwinnaars. De eindoverwinning is vast en zeker. Ligt vast in hem. Ja, mooi dat Paulus dan zo eindigt met de lofzang. God zij dank, die ons de overwinning geeft. Al voegt hij dan toch nog weer een vers toe. Als een soort conclusie ook voor ons. Als een aansporing die we blijkbaar nodig hebben. Die gemeente van Korinthe en ons. Daarom, nu we dit weten, nu Christus de overwinning behaald heeft op de dood. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Ja, als je weet wie Hij is, wat Hij geeft, wat Hij ons schenkt, doet delen in de overwinning. Wees daarin standvastig. Dat is dus niet zoiets als eigenwijs zijn, een beetje bot en dat je star bent of zo. Maar standvastig in het geloof, in het vertrouwen op God, dat Hij de dood heeft overwonnen, dat Hij leeft, dat Hij regeert, dat Hij terugkomt. Wees daarin standvastig. Onwankelbaar in de hoop, in dat vaste vertrouwen. Hij komt met dat uitzicht naar haar uitzin. Zo steeds overvloedig in de liefde om het goede te doen. Om juist het evangelie bekend te maken aan de mensen om ons heen. Opdat ook anderen het mogen geloven. Op God vertrouwen. Dat is nodig. Want, zo zegt Paulus het ook, het is alleen in het geloof die het van hem verwacht. Mensen van vlees en bloed, zondigen, die kunnen het koninkrijk van God niet ingaan. Maar geloof dit evangelie. Vertrouw zo op die genade. Onwankelbaar in de hoop. Overvloedig in het werk van de Heer. In het geloof dat God, dat het werk niet te vergeefs is. Maar God zal het zegenen. Want we hebben een levende God. Hij gaat door. Het hangt dus niet van ons af ook, van onze kracht, onze inspanning. Dan zou het natuurlijk niet goed zijn. Maar alles is van hem. Dat blijkt toch wel duidelijk ook uit dit hoofdstuk. Alleen hij is overwinnaar. Zo, de navolging van hem, met dankbaarheid, zo hem volgen. Dat vindt Paulus toch nodig om even te zeggen. Omdat verslapping dreigt. Omdat we misschien gewoon gaan vinden. Druk zijn met allerlei andere dingen. En juist wees overvloedig in het werk van de Heere. Dat werk houdt zijn waarde. Zal blijvend bestaan. Als het vrucht draagt, ook anderen tot geloof komen. Dat uiteindelijk een menigte die niemand tellen kan. Deze God zal eren, hier op aarde. En eens volmaakt voor eeuwig. Alle lof voor hem. Zullen we nu zingen en luisteren ook naar een opname van het lied Jezus leeft en ik met hem dood, waar is uw schrik gebleven? Het eerste couplet van dat lied. Ik zei net het lied dus Jezus leeft en ik met hem, maar daar konden we geen goede opname van vinden. Dus het is het nou het lied geworden, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood voor van mijn dood. Ook wel een bekend paaslied wat ook hierbij aansluit. zullen nu naar een gedicht luisteren. Of van mevrouw Groenendijk zal voordragen.
Het is getiteld Gods geschenk. Hoop en liefde komt in zicht, met het oog op het kruis gericht. Het licht van het kruis is ons een baken, opdat wij niet de koers kwijtraken. Nooit werd een grootser daad verricht, waarvoor de Satan is gezwicht. Het werd daar al voor ons gedaan, toch blijkt er twijfel te bestaan. Was hij het nu die men verwachtte? Hem die men vloekte en verachtte? De mensheid stelt daar bange vragen. Werd de Messias hier verslagen? Wat is toch het geheimenis van hem die hemelkoning is, die op de aarde werd vermoord, slechts om zijn gesproken woord? Of om wat hij deed en zei. Nee, om ons, om jou en mij. Om onze zonde, onze schuld, heeft hij zijn vaders wil vervuld. En aan het kruis in zware strijd ons van ketenen bevrijd. Door hem zijn wij behouden, opdat wij eeuwig leven zouden. Volg hem die ons toekomst biedt, bij zorgen of intens verdriet. Neig het oor en hoor zijn stem, ontsluit het hart en ga met hem.
Mooi ook om zo het gedicht te horen, om ook over na te denken. Ik zal nu even pauze zijn. Ik zal dan ook wat proberen muziek op te zetten. Een stuk van Bach. En daarna, na de pauze, luister dan naar een verhaal dat mevrouw van Dichelen zal voordragen.
Ik ben vrijwilligster in het verzorgingshuis. Ik breng mensen rond. Ik breng ze naar koffie drinken. Ik breng ze naar handwerken. Ik doe daar het werk zo graag. Dat doe ik meestal 's avonds, koffie rondbrengen. Maar op maandag, dan ben ik er voor de planten. Ja, die staan er veel hoor, in het verzorgingshuis, planten. En je wilt toch graag dat er die netjes uitzien, verzorgd. En op maandag is er Riki altijd. Daar ben ik zo blij mee, met Riki. Riki kan luisteren. Heel goed luisteren. Riki is ook wijs. Op woensdagmiddag, dan ga ik naar de gesloten afdeling. Dat doe ik omdat ik weet dat Lotte er daar niet is. Woensdagmiddag, hè. Dan zijn de kinderen niet naar school. Dus blijft Lotte thuis. Dan ga ik naar de gesloten afdeling. Kijk altijd even door het kleine raampje hoe het met hem is. En als ik bij hem ben, dan strijk ik over zijn armen en over zijn haar. Ja, nu wel. Nu wel. Harm is mijn man en Lotte is onze dochter. Ja, die twee, dat is een eenheid. Ik heb thuis verschillende foto's van ze staan. Harm, zo vertrouwd, zo rustig. En Lotte, onbevangen, ja, onbevangen. En ook mooi. En ik? Ik ben weggegaan. Ik ben weggegaan. Harm kent me niet meer. Zijn wereld is zo mistig, zo wazig. Hoewel, de laatste keer dat ik bij hem was, ik was naast hem op de bank gaan zitten. Ja, naast hem op de bank. En ik zei, Harm, en ik tikte op zijn arm. Ik zei, Harm, kijk toch eens naar buiten, naar de tuin. Die bloemen, Harm, dat groen, de narcissus, de hyacint. Harm, zei ik, een nieuwe lente. Een nieuw begin. Harm, een nieuw begin, zei ik. Ken ik u, mevrouw? Ik schrok ervan. Ja, ik zei het al. Ik ben weggegaan. Ik kon het niet meer. Ik kon het niet meer. Harm heeft zijn uiterste best gedaan, zo trouw, zo liefdevol. Maar als Harm naar me toe kwam, me lief wilde hebben, dan verstarde ik. Ik versteende. Hij probeerde mij aan het praten te krijgen, te vertellen. Ik kon het niet. Ik kon het niet. Toen ben ik weggegaan. In therapie. Vreselijk was dat. Het duurde zo lang. Ik heb een huisje gezocht in de buurt van Harm en Lotte. En soms, dan ga ik me verdekt opgesteld, dan ga ik kijken naar Lotte als ze haar jongens naar school brengt. En nu? Nu heb ik een brief bij me. Die leg ik zo meteen op de waszak van Harm. Ik heb een brief bij me en daarop geschreven voor Lotte. En ik heb een envelop bij me, een envelop met inhoud. Ja, dat moet Lotte vinden, die brief. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Een tijd geleden lag er op mijn deurmat een brief. Oh, ik zag het meteen. Ik zag het. Want ik wist van die oprichting. Ik wist van die vereniging. Ik wist dat ze om een vergoeding vroegen. Voor het leed dat de meisjes was aangedaan. Toen ik die brief las, werd mijn leven mistig. Ik heb hem weggelegd in de keukenla. Ja, daar kwam ik hem natuurlijk regelmatig tegen. En ik heb toch die lijst ingevuld die erbij zat. Er zat namelijk een lijst bij. En daarom had ik het ook al zo lang uitgesteld, met die lijst. Ik zie hem nog voor me, die Jap. Ik hoor nog zo'n stem. Ajanke! Ajanke! Dat betekende zoiets als van opschieten! Snel! Ze grepen me. En mama. En nog andere meisjes en moeders. Ze sleepten ons in die vrachtwagen. Wij wilden niet. Wij wisten niets. Comfortstation. Troostmeisjes. Ik greep me vast aan mama en mama aan mij. Opschieten! En toen werden wij uit die vrachtwagen gehaald en op een rij neergezet. Wij allemaal. Die andere meisjes ook. Hoe oud waren we? 15, 16. En ze liepen voor ons langs. En ik werd ook uitgekozen. Ik greep me vast, nog vaster. En mama mij. Ze sloegen mama. Ik zag het bloed uit haar neus komen. Alles hebben ze ons afgenomen. Alleen de schaamte, die is gebleven. En ja, die spuit 606, daar werd je onvruchtbaar van. Eén keer heb ik zo'n spuit gekregen. Ja, en die lijst die erbij was, die lijst. Ik moest vragen beantwoorden. Ik moest duidelijkheid geven. Of ik in de periode tussen 1941 en 1945 de Nederlandse nationaliteit bezat. Waar het gebeurd was, op welke plaatsen ik verblijf had gehad, of ik gedwongen werd, of ik de namen en de rangen van de daders kon noemen. Of ik de mate van de verwarring kon aangeven en de emotionele schade kon beschrijven. Ik heb het toch gedaan. Ik heb het toch ingevuld. Ja, en ik heb geld gekregen. Dat heb ik in die envelop gedaan. Maar ik heb een brief geschreven voor Lotte. Daarin heb ik alles open en blootgelegd. Kom. Ik ga nog even naar Riki. Ook die vrijwilligster. Riki die zo luisteren kan. Ja, want volgende week maandag zijn we er niet. Tweede pasdag. Dus ik loop nog even langs Riki. Riki luistert. Riki is wijs. Riki wenst mij goede paasdagen, maar vooral, zegt Riki, let op hem. En ze wijst naar boven. Ik? Mag ik? Kan ik een nieuw begin? Als ik bij mijn auto kom, schrik ik vreselijk. Een koude golf gaat door dat verstarde lichaam. Daar onder de ruitenwisser zit de envelop. Ik ris hem weg. In mijn autootje kan ik niet lezen van de tranen. Een koude golf door dat verstarde lichaam. Geen nieuw begin voor mij. En dan, door mijn tranen heen, voor mama, leef ik het goed? Voor mama, heeft Lotte geschreven. En daaronder, geld maakt het niet goed, mama. Geld maakt het niet goed. Wij wachten allemaal op u. Toch voor mij? Toch voor mij? Kan ik? Mag ik? Paasmorgen. Ik ben naar Gods huis gegaan. Het orgel jubelt. Hij is opgestaan. En psalm, dat geeft psalm 118 aan. Maar ik blijf met Maria huilend staan. Dit is de dag, de groen der dagen. Ik zal verheugd van zorgen ontslagen mijn kruis achter de heiland dragen. Ik? Kan ik? Kan ik zijn vraag? Hebt gij mij lief verdragen? En toch, niets kan zijn liefde tot mij doven. Laat ieder zere goedheid loven. Zijn goedheid gaat het al te boven. Mag ik dan net als Thomas toch geloven? Mag ik geheel en al op hem vertrouwen? En op dit feest verwonderd met de andere vrouwen hem als de opgestane Heer aanschouwen? Maar ik? Kan ik? Mag ik? Ja, ik zal op hem en op zijn beloften bouwen.
Indrukwekkend het verhaal wat we zo hoorden, ook de wijze waar u het zo mocht vertellen. Ik zat even te denken, ik had een psalm uitgekozen, die past ook bij de overdenking, een lofpsalm. Ik dacht even, past dat wel helemaal bij het verhaal, zo ook aangrijpende dingen die we hoorden, maar toch uiteindelijk ook de lofzang is gepast door God op zijn genade, die God die leeft en eeuwig leven geeft. Zo luisteren we, thuis kunnen we ook meezingen, Psalm 150, vers 3. Mevrouw Groenendijk zal nu je een gedicht voordragen.
Ik heb hier een gedicht van Christine de Priester. Dat heeft ze als het ware opgedeeld in drie gedeelten. Ik zal het aangeven wanneer het volgende gedeelte begint. Jezus openbaart zichzelf. 1 staat er dan achter, het eerste gedeelte. Maria denkt dat alles is verloren. De heiland die haar redde uit de nood, die in haar ziel zijn wekstem haar deed horen, is aan het kruis genageld en gedood. En nu, wie is het die zijn graf ontsloot? Wie kwam de rust van Silo's stof verstoren en nam zijn lichaam weg? Wie was zo snood? Maria denkt in haar verdriet te smoren. Maar Jezus leeft. Hij ziet haar zielsverdriet. Ja, hij staat bij haar, maar zij kent hem niet. Voordat hij zelf de nevels op doet klaren. Hoe liefdevol gaat hij zich openbaren. Hij noemt haar naam. Dit doet haar smart bedaren. Rabboni. klinkt haar juichend morgenlied. Jezus openbaart zichzelf, twee. Gods kinderen denken soms met vrees bevangen. De Heere hoort naar mijn gebed niet meer. Ze zien terug met heimwee en verlangen naar liefde blijken die hij schonk wel eer. Ze smeken in het verborgen. Ach, wanneer mag ik een borg voor al mijn schuld ontvangen? Mag ik hem eigenen als mijn God en Heer, hem prijzend met verheugde lofgezangen? Maar Jezus leeft, hij weet hun droefenis. Hij is nabij, hij peilt hun zielsgemis. Door woord en geest zal hij zich openbaren. O wonder, als hij zelf zich gaat verklaren, dan mag het geloofsoog vol aanbidding staren op hem die door God zelf geschonken is. En het derde, Jezus leeft. De morgen daagt, het duister wijkt, de aarde schudt en beeft. En steeds wordt weggerold, de steen wordt weggerold van het graf. En Jezus die zijn leven gaf, staat op uit het graf, hij leeft. Hij stierf van het kruis op Golgotha, na zwarte, donkere nacht. En al Gods deugden is voldaan. Nu is de heiland opgestaan, want alles is volbracht. Hij is het leven van zijn kerk, het licht in duisternis. Nog klinkt door geest en woord zijn stem, en geestelijk doden horen hem, die het licht en het leven is. Nog wekt hij zondaars op uit het graf, van zonde en van dood. Eens haalt hij al de zijnen thuis, tot zich in het hemels vaderhuis, dat hij voor hen ontsloot.
Hartelijk dank ook voor de gedichten en ook het verhaal. Ook dankbaar zijn we de koster voor de begeleiding, de hulp, technische middelen. Dankbaar dat we hier zo met een vijftal konden zijn. En we hopen dat u thuis ook verbonden was. Zo opnieuw mocht horen van Pasen. Van de hoop die er is, ook in moeilijke omstandigheden. Van verdriet, van verschrikkingen die ook al soms lange tijd geleden gebeurd zijn, waar dat toch hoop is in God, omdat hij leeft. Aan het begin zei ik al, dit is de laatste ouderenmiddag van dit seizoen. Ook de laatste van mij, de derde alweer in 2021. Maar u weet natuurlijk, dominee Voets mocht het beroep naar Bruchem, ook zo Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert aannemen. En hij hoopt natuurlijk aan het nieuwe seizoen bij te dragen. De komende maanden voor zijn komst hoop ik nogal een aantal ouderen te kunnen bezoeken. Ik zal niet meer bij iedereen kunnen komen, gezien de beperkte werktijd. Maar nou, ik hoop nog een aantal van u nog wel te kunnen ontmoeten. Voor nu ook in ieder geval ook u allen God zegen toegewenst. Hoe de omstandigheden ook zijn. En daarin verwachten wij het van onze God. Hem hebben we nodig in alle dingen. En daarom willen wij ook aan het eind van deze middag samen bidden. Getrouwe God, wij danken u voor het woord van u dat we mochten lezen. Dat de dood overwonnen is, ook die laatste vijand, hoe sterk en machtig die ook is, en al lijkt die nog steeds aan de winnende hand, dat een beslissende slag geslagen is, dat u hebt overwonnen. En dat ons bemoedigt, dat we zo op u vertrouwen, zo in u geloven, dat u ook zo onze God wil zijn, die voor onze dood bent ingegaan, de straf droeg, maar zo ook getriomfeerd over de machten van het kwaad. Wij danken u voor die genade. Danken u dat u de overwinning geeft, uit genade alleen, onverdiend. Dat we daaruit leven, zo onwankelbaar in het geloof. Dat verdwalingen er ook zijn, buiten de kerk en zelfs in de kerk. Onwankelbaar in het geloof, in het vertrouwen op u. Hoe het ook stormt, hoe het ook tekeer gaat. En ook zo onwankelbaar in de hoop. Bij alle dingen die er tegenin lijken te gaan. Die hoop op u en dat vertrouwen eens voor eeuwig bij u te zijn. Om eeuwig u te loven, u te danken voor uw genade. Zo overvloedig in de liefde, in het liefdeswerk. Om zo tot zegen te mogen zijn naar mensen om ons heen. Mogelijk naar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen als u die gegeven hebt. Maar ook naar anderen in de contacten die we hebben. Dat er iets bij ons zichtbaar mag zijn van die hoop op u. Van dat standvastig geloof. Juist ook te midden van beproeving en aanvechting. Dat mensen mogen zien bij ons van wie we het verwachten. Wat ons kracht geeft en troost. Dat er zoiets van ons uit mag gaan. Help ons zo door alle strijd en zorgen heen. Door alles heen dichter tot u. Meer en meer aan u verbonden. En zo aan elkaar als christenen in het geloof. In liefde tot de naaste. Wij danken u. Dat we zo mochten horen. Vanuit uw woord. Via gedichten. Een verhaal. Dat alles zo bijdraagt aan de eer van u, ook wat we mochten zingen en ook uitzien. En die grote dag, om eeuwig u te aanbidden, eeuwig u te loven, u die het waard bent. Ga zo met ons, vergeef het verkeerde en leid ons om Jezus wil. Amen. Fijn dat u verbonden was. En ook verder het goede God zegen toegewenst.